Geliefde gemeente, er zijn heel veel momenten in het leven dat een mens kan vragen: en wat heeft het nou allemaal opgeleverd? Je hebt veel werk verzet. Er zijn inspanningen gepleegd. Bloed, zweet en tranen. En wat is nou achteraf gezien het resultaat? Wat levert het op? Iemand is ziek geworden, heeft zich onder behandeling van dokters gesteld. Er is een medische behandeling ingezet. Het is veel maanden later dat de uitslagen binnenkomen, gekeken wordt. Wat hebben de kuren opgeleverd? Is er vrucht te zien? Is er genezing gekomen? Wat leverde het nou op? Nou, dat zou je kunnen vragen, gemeente, als we het eind naderen van de overdenking van dat eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. We zijn bijna aan het eind nu. De laatste twee paragrafen liggen voor ons. En we hebben in de achterliggende weken en maanden gehoord de Bijbelse gereformeerde leer van de dubbele predestinatie. God die soeverein, vrijmachtig mensen uitkiest tot de zaligheid, anderen voorbij gaat. We hebben gezien dat in het zalig maken van zondaren alles, maar dan ook alles van God uitgaat. En we hebben ook gezien, en de apostel spreekt daar vanavond in dat laatste stukje van, dat de dingen niet alleen bij God vandaan komen, uit hem en door hem, maar dat uiteindelijk ook het laatste doel van de verlossing ook de verheerlijking is van Gods grote naam. Tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Al was het nou alleen maar de deugd van zijn rechtvaardigheid, die zelfs verheerlijkt wordt in het voorbijgaan van wie niet is uitverkoren. Maar God, zo hoorden we keer op keer, komt in ieder mensenleven aan zijn eer. Ja, dat was een boodschap, gemeente, die ons intussen wel op onze plek heeft gezet. En daar was ik nou benieuwd naar om dan te vragen, en wat heeft dat nou opgeleverd? Waar brengt ons die leer van de predestinatie? Waar heeft de prediking van dit stuk van de Dordtse leerregels ons gebracht? Nou, dat is iets wat je je kunt afvragen als we dus die laatste twee paragrafen gaan overdenken. Want er zijn allerlei mogelijkheden die je dan hebt. Hoe je er dan inmiddels tegenaan kijkt. Wat voor gevoel dat van binnen geeft. Waar het je persoonlijk heeft gebracht. Ik hoop, gemeente, nu we nog naar die laatste paragrafen gaan luisteren. En we allerlei van die mogelijkheden zullen tegenkomen. Hoe een mens er dan tegenaan kan kijken. Misschien nog wel niet op zijn plek gebracht. Misschien nog wel met een hart dat steigert tegen de vrijmacht van God. Maar dat we vanavond allemaal vroeg of laat in de preek meegenomen worden. En dat we straks allemaal van harte dat achtste vers van Psalm 89 mogen zingen. Toch verblijd vanwege dat eeuwig welbehaag. Gemeente, we gaan samen nadenken over de vraag: wat brengt ons de leer van de predestinatie? Met drie gedachten. In de eerste plaats is deze leer een bron van ergernis. In de tweede plaats een bron van troost. In de derde plaats een bron van aanbidding. Wat brengt ons de leer van de predestinatie? Drie dingen: ergernis, troost, aanbidding. En gemeente, ik begin vanavond met u met een gedachte die we ontlenen aan paragraaf 18. En straks in de loop van de preek gaan we dan terug naar 17 om uiteindelijk weer te eindigen bij het laatste gedeelte. Maar we beginnen eerst bij het begin van paragraaf 18, waar ik een woord tegenkom, een heel oud Nederlands woord, wat wij allemaal wel kennen uit de Bijbel. Ik bedoel dat woord murmureren. Meest bekend is dat werkwoord van de geschiedenissen van de woestijnreis uit Exodus. Weten de kinderen ook wel, dat je voortdurend onderweg, als dat volk met Mozes in de woestijn is, situaties ontmoet waarbij de mensen gaan zitten mopperen, dan hebben ze weer geen water en dan hebben ze weer alleen maar manna waar ze niet tevreden mee zijn en dan zijn er weer andere dingen. Ze klagen voortdurend over God en over zijn leiding en daar gebruikt de Bijbel dan in de Statenvertaling dat woord murmureren voor. Mopperen, je beklagen. Maar we zijn dat vanavond in het Nieuwe Testament ook tegengekomen. Heeft u dat gemerkt? Toen we lazen uit Lucas 15 en toen dat moment kwam dat er heel veel mensen op de Heere Jezus afkwamen met wie hij contact wilde hebben, met wie hij zelfs op een gegeven moment aan tafel zat, maar dat waren nou niet de beste mensen van het volk Israël, het waren allemaal mensen die bekend stonden als openbare zondaren en dan komt daar dat moment aan het begin van Lucas 15 dat de fariseeën en de schriftgeleerden gaan murmureren en ze zeggen tegen elkaar, die Jezus ontvangt de zondaars en eet nota bene ook nog met hen. Tekstgemeente waar een zondaar, begrijpt u wel, een zondaar evangelie in hoort. Of is dat u nooit tot troost geweest, u die met uw schuld kwam te zitten, u die moest zeggen, ik ben het waard om overal buiten gezet en buiten gehouden te worden en dan te horen uit het evangelie. En dan is het ook met recht evangelie, deze ontvangt de zondaars en eet met hen, zelfs aan zijn tafel. En wat voor een zondaar evangelie is, is voor een fariseer slecht nieuws, gemeente. Dat is voor een fariseer, is dat een struikelblok. Reden om te murmureren. En als de Heere Jezus merkt wat dat met die fariseeën doet, dat hij zo met die zondaars omgaat, dan geeft hem dat aanleiding voor het vertellen van drie verhalen. Drie gelijkenissen. We hebben er dit keer twee gelezen. Die derde is misschien wel de bekendste van de verloren zoon. Maar nou letten we eens even op die eerste twee. Over dat verloren schaap en over die verloren penning. Je zou kunnen zeggen dat zijn twee verschillende verhalen. Het ene gaat over een beest, het andere over een munt. Het een gaat over een man, een herder, en de ander over een vrouw. Maar u heeft natuurlijk gelijk als u zegt, de overeenkomsten tussen deze twee verhalen zijn groter dan de verschillen. Als je let op de opbouw van het verhaal, er is wat zoek. En vervolgens gaat er iemand met al zijn inspanningen op zoek om het te vinden. Er wordt tot het einde toe doorgezocht, totdat dat ene wat kwijt is weer terug is. En de afloop van de gelijkenis is dan ook hetzelfde. Er is uiteindelijk grote blijdschap, niet alleen bij de vinder, maar ook bij alle mensen die om hem of haar heen staan. En dat is trouwens ook de uitkomst van die derde gelijkenis, als ik daar even wat van mag zeggen. Als die verloren zoon terugkomt op de boerderij van zijn vader, dan eindigt dat stukje van die gelijkenis waarin hij thuis gehaald wordt, ook met de mededeling. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar als ik nou nog eens even op die twee eerste gelijkenissen let, gemeente. En dan met name op de geestelijke strekking van dat schaap en van die penning. U vindt dat in vers 7 en in vers 10. Dan gaat de Heere Jezus de toepassing geven. En dan zegt hij in vers 7. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En zoiets staat ook in vers 10. Blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En daar zou je zomaar overheen lezen, gemeente. Ik heb er altijd overheen gelezen, misschien u ook wel. Vindt u dat niet een vreemde toepassing? Aan het eind van twee verhalen waarin datgene wat verloren was, gevonden wordt. Maar hoe wordt het nou eigenlijk gevonden? Dat kwam toch niet door dat schaap, gemeente? Je hebt toch geen enkele aanleiding om te denken dat dat beest op enigerlei wijze een rol gespeeld heeft in zijn redding. En wat je van een schaap misschien nog zou kunnen denken, dat je denkt, nou, misschien heeft hij nog wel zelf een stukje richting de herder gelopen, of misschien heeft hij zo hard zitten blaten dat de herder hem wel moest vinden. Dat zou je nog bij een schaap kunnen denken. Kun je bij een penning wel vergeten. Een penning is een dode munt, die kan alleen maar kwijtraken en die kan zichzelf niet terugbrengen. Maar dat is ook niet aan de orde. Het gaat in beide gelijkenissen over iemand die zoekt totdat hij of zij vindt. Dat wat kwijt is, wordt gevonden door die ander. Wordt opgezocht en teruggebracht door die ander. Maar dat is dus ook evangelie, gemeente. Dat hoort dus ook bij de boodschap die ik u mag preken en die u mag aanvaarden, maar waarvoor u ook moet buigen. Namelijk deze gedachte, hoe komt het dat er sprake is van mensen die zich bekeren? Hoe komt het als er vandaag blijdschap in de hemel mag zijn over één zondaar in Sliedrecht die zich bekeert? En laten we bidden, gemeente, dat de engelen veel reden hebben tot blijdschap over vele zondaren die zich vandaag onder de prediking bekeren. Maar hoe komt het als ze zich bekeren? Komt het omdat ze zelf de weg terugvonden? De Heere Jezus laat er geen twijfel over bestaan. Dat komt door mijn opzoekende liefde. Dat komt door mijn volharding in het terugvinden van wat verloren is door eigen schuld. En dat is ook zo, gemeente, als ik nog even die verloren zoon erbij mag noemen, ook in de derde gelijkenis. Daar moet je het diepst graven naar die eigenlijke grond van de zaligheid. Maar daar is het ook zo, want waarom gaat die jongen terug naar de boerderij? Waarom komt er in zijn leven het moment van bekering? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En dat hij belijdenis van zijn schuld wil gaan doen. Hoe komt die jongen zover? Door de gedachte aan de liefde en de zorg van zijn vader thuis. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Het is de herinnering aan de liefdevolle zorg van zijn vader die hem terugtrekt naar huis. Maar het is dus volstrekt duidelijk, gemeente, als wij Lucas 15 overzien. Wat daar gebeurt. Aan zoektochten en gevonden worden en terugkeren. Het is allemaal onverdiend. Maar het is dus ook tegelijkertijd ongehoord. Nog voordat de gelijkenissen verteld worden, zijn de fariseeën het daar al over eens. Ongehoord. Want hier komen mensen thuis die horen niet thuis te komen. Er wordt één schaap opgezocht terwijl 99 andere schapen niet veilig in de stal zitten, maar die worden in de woestijn achtergelaten. Daar klopt niks van. Dat is toch zijn eigen schuld van dat ene schaap. Laat die herder op die 99 passen. En als wij bedenken, gemeente, dat die 99 schapen dezelfde zijn die aan het eind van de gelijkenis met de rechtvaardigen bedoeld worden, dan begrijpt u de verontwaardiging toch wel. Fariseeën voelen haar fijn aan. De Heere Jezus aandacht besteedt aan verloren schapen en penningen. En dat dat nou totaal onverdiend is. Ze murmureren erover. En onze Dordtse vaderen zeggen vanavond, mensen, er wordt wel meer gemopperd in de kerk. Er wordt wel meer gemurmureerd over hoe God de dingen doet. En dat zal allerlei verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn, en ik kijk even naar het begin van paragraaf 18, dat mensen dus net als die fariseeën mopperen over de genade der onverdiende verkiezing. Hoe is het mogelijk dat die er ook nog bij hoort? Hoe is het mogelijk dat die ook nog bekeerd wordt? Ik heb iemand zelfs wel eens hardop horen zeggen, hoe is het mogelijk dat zij en hij wel aan het avondmaal gaan. En terwijl ik dacht, ik kwam toch wel meer in aanmerking naar alles wat ik al gedaan heb voor de kerk. Dan denk je ook, hoor je het zelf ook. Is dat alles wat je begrepen hebt van 80 jaar reformatorische prediking? Mopperen over de genade der onverdiende verkiezing. Maar iemand kan dus ook mopperen over de keerzijde van de verkiezing. We hebben het vorige week gehad over de verwerping, het voorbijgaan. Daar toch je gedachten over hebben. En het is wel bepreekt en het is wel beleden. Maar je denkt bij jezelf, ja maar is het nou eigenlijk wel rechtvaardig? Het wordt wel hier gezegd, de rechtvaardige gestrengheid van de verwerping. Maar is dat wel eerlijk? God die mensen laat liggen en anderen uitverkiest. Of misschien kan het ook nog wel zo zijn dat iemand moppert over beide kanten. Over heel dat evangelie waar het ook vanavond over gaat. En waarvan ik net zei, mensen, we moeten er ook onder buigen. Dat we horen dat God alles moet doen. Hij zoekt. Hij vindt. Hij brengt thuis. Daar kun je het ook niet mee eens zijn. Als je uiteindelijk toch nog in je hart ergens de gedachte hebt. Ja, maar ik wil ook nog wat in de melk te brokken hebben. En ik wil ook nog een bijdrage leveren. Ik wil zelf grip op de dingen hebben. En nou moet ik het uit handen geven, want God doet alles. Murmureren. Weet u wat ik nou zowel uit Lucas 15 als uit paragraaf 18 begrijp? Dat allemaal komt omdat iemand op de verkeerde plek staat. Het komt allemaal door het verkeerde uitgangspunt. Iemand namelijk die zichzelf rechtvaardig vindt. Nou, daar kunt u die fariseeën natuurlijk zo naast leggen in Lucas 15. Die mensen die zichzelf rechtvaardig achten, hebben zelf de bekering niet nodig. Die loopt kans, gemeente, dat die God van onrecht gaat beschuldigen. En iemand die zichzelf nog hoog acht, die zelf nog boven op de ladder staat, ziet niet alleen kans om neer te kijken op een ander, op een mens, maar zelfs gaat hij God beoordelen. Nou, dan zegt de prediking van dat laatste stukje van hoofdstuk 1 vanavond, lieve gemeente, dan wordt het toch hoog tijd dat de mens een keer wel op zijn plek gezet wordt. En als het nog niet gebeurd mocht zijn, we hebben al een en andermaal als schriftlezing bij deze stof Romeinen 9 gebruikt, maar dan doet het laatste stukje het nog een keer voor de derde maal, Romeinen 9 vers 20. O mens, ben je toch, mens, kind van Adam en Eva, hebben we vanmorgen toch gehoord, wat is dat, een mens, een verdoemeling. Een zondaar, wie zijt gij, o mens, hoe haal je het in je hoofd, kind van Adam, om tegen God in te gaan? Nee, als een mens op zijn plek gezet wordt, heeft hij niks meer te zeggen. Zelfs niet tegen dat woord dat van de Heere Jezus aangehaald wordt. Is het mij niet geoorloofd, vraagt de Heere Jezus ergens in een van zijn gelijkenissen, om te doen met het mijne wat ik wil. Mag ik misschien zelf weten wat ik met mijn maaksel doe? U begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat stof geeft tot zelfonderzoek vanavond. Als we deze dingen horen, en Dordt zet natuurlijk de zaken op scherp, dat snap ik ook wel. Nou is het een keer heel zwart-wit, maar wat levert dat in ons hart op? Buigen we of mopperen we? Gaan we nog iets dieper in het stof buigen of murmureren we? En kijk, ik zal niet zeggen dat er nooit op een integere, eerlijke manier geworsteld wordt met Dordt. Dat kent de predikant die zich met de stof bezighoudt zelf ook, gemeente. En je kan dat vanuit allerlei motieven ook doen. Ook als je denkt aan de gunning die je voelt tegenover mensen die je de zaligheid van harte gunt. En je zegt, je zou willen dat ze allemaal die eeuwige aanbidding van God zouden kennen. Stel je voor, je gunt niemand de rampzaligheid. Ook als je op een heel eerlijke manier gaat worstelen met dingen waar je met je menselijk verstand niet uitkomt, maar waar je wel eens een keer mee vast kunt lopen. Hoe zit dat nou precies? Een zondaar die zich bekeert en het kwam omdat de herder hem opzocht. Hoe zit dat nou? Ik heb verantwoordelijkheid, God roept mij tot bekering en uiteindelijk is de zaak van opgepakt worden en naar huis gesjouwd worden door een ander. Wat is het nou? Is het nou zijn werk of is het nou mijn werk? En dan er niet uit te komen. Zijn werk en toch ook verantwoordelijk zijn. Wie komt daaruit, gemeente? Maar het is natuurlijk het mooiste als de vragen die een mens heeft en die ook gehouden heeft tot het eind van hoofdstuk 1, dat hij die op die manier bij de Heere zelf mag terugleggen, zoals Jacqueline van der Waals in haar gedicht gedaan heeft. Als ze zegt, Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Dat kan dus zijn, gemeente, een uitkomst van een heel eerlijke, integere worsteling. Wel te willen buigen, maar niet altijd die plek te vinden. Wel God te willen rechtvaardigen. Maar je hebt zoveel vragen en zoveel raadsels, ook zoveel worstelingen, omdat je juist zo bezig bent met het zielenheil van andere mensen. Dat je zegt, ik kom er niet uit, Heere. Mag ik bij u rust vinden en de dingen die ik niet snap bij u neerleg. Maar het kan ook, en als dat het geval is, moeten we dat ook heel eerlijk durven te zeggen. Het kan natuurlijk ook dat de prediking van de Dordtse leerregels ons heeft ontdekt aan een verborgen stuk vijandschap. Murmureren tegen wat God besloten heeft, omdat je wel met je mond in de vrijmacht van God geroemd hebt, maar er nog nooit echt onder hebt gebogen. Dat kan toch, gemeente, wel met je mond dingen beleden hebben en altijd wel gezegd hebben, ja, God moet het doen. Natuurlijk, God is groot. God is veel groter dan wij beseffen. Hij mag doen wat hij wil met zijn maaksel. Hij is de pottenbakker. Hij is soeverein, hij is de koning. Je hebt het allemaal gezegd. En op het moment dat het erop aankomt, murmureren. Dan is het nog liefde van God, gemeente, als je daar vandaag aan ontdekt wordt. En als God je voor de spiegel zet en zegt, mens, zie je nou hoe je in elkaar zit? Zie je nou waar je van bekeerd moet worden? Van welke troon jij nog af moet? Je dacht dat je uitgepraat was. Je had eigenlijk nog een hele hoop over. Gemeente, dat zijn toch wel vragen die dan om een antwoord roepen, nietwaar? Ik zou het ook kunnen verbinden aan de zangstof van vanavond. Als je nou luisterde naar de lofzang van Maria. Er zijn twee mogelijkheden voor een mens als die in aanraking komt met die grote God van het evangelie. Een mens die hoog is, moet van zijn troon af. Mens die laag is, wordt bemoedigd. Gemeente, bij wie wilt u horen? Bij degenen die stout zijn op hun macht? Of bij dat nederige gemoed? Bij wie wilt u horen? Bij de fariseeën uit vers 2? Of bij de zondaars aan de tafel van de Heere Jezus? Dat is het eerste wat we vanavond overdenken. Een bron van ergernis. Maar onze vaderen haasten zich om te zeggen dat dat nou juist dus niet de bedoeling is geweest van heel de prediking van de predestinatie. Wat is nou de reden dat dat zo wordt uitgemeten en zo wordt uitgesteld. Niet om je daaraan te gaan ergeren, maar het is nou juist zo'n onuitsprekelijke troost voor zondaren. Die horen dat er nog doen aan is en dat bij God vandaan. En zo tegen het eind van hoofdstuk 1 geven onze vaderen daar één speciaal voorbeeld van. Wat is nou de troost van heel die belijdenis van Gods verkiezend welbehagen? Moeilijke stof, stof vol vragen. Wat is nou de zin ervan? Wat levert het op? Dat vroegen we aan het begin van de preek. Nou, dat mag nou troost opleveren. Laat ons als voorbeeld, zeggen de vaderen van Dordt, één voorbeeld aan u noemen. Hoe je troost kunt vinden in deze leer. En dan komt er een voorbeeld waarin mensen ook wel heel erg behoefte hebben aan troost. Een voorbeeld waar je als dominee ook tegenop kunt zien om dat in de prediking aan de orde te stellen. Als je zelf niet weet wat het is, het wel meemaakt in mensenlevens. En ook wel eens op de begraafplaats komt te staan met een jonge vader en een jonge moeder en een heel klein kistje. De vroeg gestorven kinderen. Wat een teer en gevoelig onderwerp, gemeente. Ik zal nooit vergeten dat ik tijdens een van mijn eerste bezoeken in Parkzicht een hele oude zuster der gemeente sprak. En ik vroeg zo, heeft u al niet meegemaakt in uw lange leven? Ik geloof dat het iemand van over de 90 jaar was. En toen het eerste wat eruit kwam, dominee, in 1948 hebben wij bij de geboorte een kindje verloren. Dan rij je later naar huis en je telt terug in de tijd, ruim 60 jaar geleden. En er was van alles en nog wat achteraan gekomen in dat lange leven. En er waren andere kinderen gekomen, en kleinkinderen, achterkleinkinderen. Maar dat ene van meer dan 60 jaar terug, dat zat nog zo diep. En dat deed nog zoveel pijn. Ik heb het ook wel eens een broeder horen zeggen. Je moest dat aan de kinderen gaan vertellen. Broertje heeft de bevalling niet overleefd, al was het 55 of 60 jaar terug. Maar hij wist het nog als de dag van gisteren. En dat is een onderwerp, gemeente, waar andere mensen soms niet eens zo heel veel begrip voor hebben. Dat is ook wel de ervaring van mensen die ermee te maken kregen. Misschien was dat wel de reden dat een Amerikaanse vrouw ooit een boek over dit onderwerp schreef met de titel Het onbegrepen verdriet. Omdat mensen na een misgeboorte konden zeggen, ach joh, de volgende keer beter. Of bij een bevalling die verkeerd afliep, zeiden, je hebt toch nog 5 kinderen. Het onbegrepen verdriet. Nou, die vaderen van Dordt, die stellen niet voor niks dit probleem aan de orde. Het is uit een pastoraal motief, moet u weten. En deze mensen weten ook waar ze over spreken. Als u de biografieën zou lezen van de dominees die de Dordtse leerregels hebben opgesteld, komt u erachter dat daar ook mensen bij geweest zijn die zelf 5 of 6 keer deze gang naar het graf moesten maken. Ze weten waar ze het over hebben. En ze willen juist tegen het licht van die verkiezing van God de troost aan de mensen meegeven, dat ze zeggen, er is hoop voor die kinderen die je zo vroeg moet afstaan, zelfs al waren ze ongeboren, in de moederschoot gestorven. Al waren ze pas geboren, misschien wel na enkele maanden overleden. Al waren ze jong gestorven toen ze 7, 10 of nog iets ouder waren. Nog niet tot hun verstand gekomen. Ja, je mag daar dus ook, gemeente, dat wordt wel eens vergeten, nog een andere categorie onderscharen. Er zijn ook ouders met kinderen die weliswaar opgroeien, maar in de normale zin van het woord nooit tot hun verstand zullen komen. Ouders met gehandicapte kinderen. Stel je dan nou eens voor, gemeente, dat dat bewuste bekeren en geloven en een besluit van mijn kant nemen en kiezen voor de Heer Jezus, dat dat uiteindelijk bij zalig worden de doorslag zou geven. Stel je nou eens voor. We hebben wel vaker tegen elkaar gezegd, mensen die remonstrant zijn, die stellen de zaak zo simpel voor. En ze zeggen, die gereformeerden maken het altijd zo moeilijk. Het is veel eenvoudiger dan ze in de kerk zeggen. Kies voor Jezus, punt. Het is zo simpel, gemeente. Maar ik zou wel eens willen weten wat zo iemand te zeggen heeft aan het graf van een baby. Die heeft nooit gekozen voor Jezus. Die kon zelfs niet kiezen voor Jezus. Een gemeente waar de gereformeerde vader een hardigheid verweten is, mogen we nou juist vanavond ontdekken. Deze leer biedt troost. En waar komt die troost dan vandaan? Want kijk, die remonstranten hebben natuurlijk ook wel een bepaald verhaal bij deze situaties. Als iemand met deze nood geconfronteerd wordt en een kind sterft, dan zou een remonstrant kunnen zeggen, nou ja, ik geloof in de goedheid en in de genade en de barmhartigheid van de Heer. En volgens mij worden al die kinderen toch wel zalig. Zit daar nou maar niet over in. Ja, je hebt natuurlijk wel erfzonde. Maar de erfzonde, zeiden de remonstranten, is niet ernstig genoeg om mensen te verdoemen. De remonstranten hebben toch al gebrekkig zicht op de diepte van de zondeval, gemeente. Ze zeggen, erfzonde is niet genoeg om mensen te verdoemen. Nou, dat is het wel. Maar wat is dan de manier waarop de gereformeerde vaderen troost willen bieden als iemand jong wordt weggenomen? Want kijk, op het gereformeerde erf is er natuurlijk ook wel verschil van inzicht over de vraag hoe je aan die troost kunt komen. En er is natuurlijk een bepaalde sector in onze gezinten waarbij dan de voorbeden en de gebedsworstelingen van kinderen van God uit de omgeving van zo'n gezin doorslaggevend worden geacht. En we blijven daar vanavond af, gemeente, want ik vind dat een tere zaak en ik vind het ook iets moois hebben als mensen met elkaar zo meeleven dat ook voor die zaligheid van dat kind die genadetroon wordt aangelopen en dat daarmee geworsteld wordt en dat gezocht wordt naar vastigheid en zekerheid. Waar is dat kind gebleven? Toch moeten we eerlijk onder ogen zien dat dat niet de weg is die paragraaf 17 wijst. Paragraaf 17, en dat is eigenlijk de eerste keer dat de vaderen dat doen in ons belijdenisgeschrift, brengen op dit punt het genadeverbond ter sprake. Kinderen delen met hun ouders in het genadeverbond. En u ziet dan tussen haakjes aan het eind van paragraaf 17 drie bijbelteksten staan. Twee daarvan komen ons heel bekend voor, want die zijn vanmorgen met zoveel woorden voorgelezen toen ik het doopsformulier voorlas. De tekst tot Abraham gesproken, u komt, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u enzovoort. En die tekst uit Handelingen 2, u komt de belofte toe en uw kinderen. Twee teksten die het goed recht van de kinderdoop onderstrepen. En die ons bevestigen in het geloof dat de doop geen daad is van de mens naar God toe. Nee, het is iets wat God doet met een mens, zonder dat die mens daar zelf om vraagt. Al ben je nog maar 4 of 6 weken oud, God komt in de doop met de belofte van het genadeverbond, eenzijdig en vrijmachtig. Zoals het heil altijd begint aan de kant van God. Of je nou met de verkiezing of met de verbond te maken hebt, het heil begint altijd aan de kant van God. Maar het verbond begint niet op de dag van je doopsbediening. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Oud-catechisatieboekje zei het zo. Ik ben geen bondeling omdat ik gedoopt ben. Ik word gedoopt omdat ik bondeling ben. Vanaf het uur van onze ontvangenis af delen we met onze ouders in de zegen van het genadeverbond. En daar gaat die derde tekst over uit 1 Korinthe 7. Daar komt dat woordje heilig aan de orde. De kinderen van de gelovigen zijn heilig. Ze zijn niet beter dan een ander. Dat betekent heilig eigenlijk in de grondtekst niet. Het betekent, ze zijn op een andere plaats gezet dan een ander. God heeft met die kinderen zijn verbond opgericht. Hij heeft met hen iets voor. Dat geeft hij aan wereldlingen niet. Maar iemand die in het verbond deelt, krijgt op een bijzondere manier met de belofte van God te maken. Hij wordt apart gezet om van de wereld afgezonderd te zijn en om God de rest van zijn leven toegewijd te zijn. En nou moet dat normaal gesproken gemeente in het leven een vervolg krijgen, nietwaar? Wij noemen dat wel eens de inwilliging van het verbond. Er moet een moment komen. Het is ook mooi als je in gesprekken met belijdeniscategezanten iets daarvan hoort doorklinken, dat ze dat besef hebben. Nou heeft God in mijn leven ja gezegd. Hij heeft mij tot de dag van vandaag geleid. Nou is het niet meer dan gepast en niet meer dan terecht dat ik ook op zijn ja-woord mijn ja-woord laat horen. Nou, hopelijk klinkt daar dan iets in door van wat het doopsformulier van morgen bedoelde met de nieuwe gehoorzaamheid. Aanhangen, betrouwen en liefhebben van de drie-enige verbondsgod. En het is voor sommige ouders een zwaar kruis, nietwaar, als ze niet de dag meemaken dat hun kinderen belijdenis doen en een ja-woord geven. Maar als ze een andere dag meemaken, de dag waarop dat kind zegt, nou ga ik niet meer mee. Nou lees ik niet meer mee. Nou bid ik niet meer mee. Nou wil ik mijn papieren hebben. Laten ze me maar uitschrijven, want het zegt me toch allemaal niks. Inwilliging van het verbond, gemeente, is niet altijd. Het is bij de een dat er een ja-woord klinkt en de ander zegt vroeg of laat nee op het ja van God. Er zijn er kinderen, zegt paragraaf 17, die nooit het moment zullen kunnen bereiken dat ze of ja of nee zeggen. Ze komen er eenvoudig niet aan toe, want ze sterven lang voor die tijd. Of ze krijgen het verstand er niet voor. De vaderen zeggen dan, blijft in het leven van dat kind dat ja van God overeind. Hij kwam al met zijn verbond in het leven van dat kind, nog voordat het geboren was. Hij zette het al in de moederschoot apart van de wereld. En hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat woord van Psalm 105 geldt ook als iemand nooit gedoopt kon worden. En de geest is ook bij machte om in de moederschoot te doen wat hij normaal gesproken in de kerkbank doet. Toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben. Nou, dat is een stuk troost, of niet, gemeente? Als je aan een grafje komt te staan, een klein kistje. Iemand zegt, dominee, dat is natuurlijk voor mensen die dat betreft wel troostvol. En misschien vraagt u het zelf wel als vader of moeder van een kind wat er niet meer is. Maar dat je zegt, mag ik dat nou ook geloven? Want er staat wel wat bij in paragraaf 17. Er staat, niet van zo moeten de ouders niet twijfelen aan de verkiezing van hun vroeg gestorven kinderen, maar godzalige ouders. Ik begrijp dat wel, gemeente. Ergens vind ik het ook wel jammer. Wij hebben ergens als reformatorische mensen vaak de neiging om als iets tot onze troost gezegd wordt, om er dan zelf een probleem van te maken. Dat lukt ons zelfs rondom het avondmaal. Maaltijd gegeven tot troost van de gelovigen. En voor hoeveelen is het een probleem? Wij maken vaak van dingen een probleem waarvan God zegt, dat was bedoeld om je te troosten. Want godzalige ouders, dat zijn niet buitengewone geestelijke ouders. Dat zijn niet mensen waarvan je zegt, nou dat is zo'n diep geladen woord, daar komt een normaal mens niet aan toe. Wat zijn dat voor hoogbekeerde mensen, godzalige ouders? Ja, het klinkt wel heel plechtig, gemeente, maar weet u wat er voor mensen zijn? Het zijn van die mensen die hebben leren worstelen aan de genadetroon. Allereerst om hun eigen zielenheil. En vervolgens om dat van hun kinderen. Die mensen die met tranen in de ogen kunnen vragen, maar waar is mijn kind nou toch? Want ik weet, het is niet vanzelfsprekend. Als dat kind die aard in zich heeft die ik met me meedraag, is het ook een verloren mens. En dat is niet vanzelfsprekend dat die er ook komt. Want dat is een wonder. Mensen die hebben leren worstelen aan de genadetroon, gemeente. Van die bedelaars, ze zijn geen bijzondere mensen, het zijn arme mensen. Het zijn geen hoogbekeerde mensen, dat zijn bedelende mensen. Die hebben die vragen, zeggen de vaderen. En die willen we pastoraal vanuit Gods woord, vanuit Gods verbond een handreiking doen. Waarbij we geen oordeel gaan vellen over kinderen van andere mensen. Mensen die die worstelingen niet hebben, omdat ze zelf nog geen bedelaars geworden zijn. Mensen die zelf onbekeerd zijn en daarom helemaal niet toekomen aan die vraag, waar is mijn kind? Ze vragen er niet naar en we hebben er ook geen antwoord op, zegt Dort. We gaan niet zeggen dat die kinderen verloren zijn. Dan zouden we de zaligheid koppelen aan het geloof van de ouders. En niemand wordt zalig vanwege het geloof van een ander. Zo is het niet. Maar er kan, zegt de Bijbel, zelfs in het leven van een kind van een onbekeerde iets goeds gevonden worden. Zo ver strekt zich de barmhartigheid van God uit. Denk aan het kind van Jerobeam, 1 Koningen 14. Maar verder doen we daar het zwijgen toe, zeggen de vaderen. We doen geen uitspraak over kinderen van mensen die geen worstelaars aan Gods genadetroon werden. Maar heb je die worsteling? Vraag je je af, waar is ons kind? Klem je dan vast, zegt Dort, aan de vastigheid van het genadeverbond. Van die trouw van God, die nooit bezwijkt. En ach gemeente, dan heb ik dan toch weer te doen met remonstranten, u ook. Als nou altijd en altijd weer van de mens moet komen, dan loopt die weg juist dood op het moment dat je echt met een hulpeloos, reddeloos verloren mens te maken krijgt. Zo reddeloos verloren als het verloren schaap en de verloren penning. En zo hulpeloos als de kindjes uit paragraaf 17 gemeente. Ik heb al eerder gezegd, een remonstrant houdt het zogenaamd simpel, maar hij stuurt mensen het moeras in. Maar als je nou mag geloven, God begint. De zaligheid komt bij hem vandaan. Dan geeft dat, zegt hoofdstuk 1 van de leerregels, zo'n onuitsprekelijke troost. Want zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Wat bij God vandaan komt, komt ook een keer af. En dan ga ik met u terug, gemeente, naar paragraaf 18. We hebben het gezien, je kan je ergeren aan de leer van de predestinatie. Je mag er juist troost uithalen als je de rijkdom van verkiezing en verbond mag zien. Dat het bij God begint en dat hij volhoudt. Maar waar moet ons dat uiteindelijk brengen, zeggen de vaderen? Op de plaats waar een mens gaat buigen en zijn mond gaat opendoen om niet meer te vragen en niet meer te klagen en niet meer te mopperen of te murmureren, maar om God groot te maken. En ik had geen gepastere afsluiting kunnen bedenken dan die de vaderen in paragraaf 18 gekozen hebben toen ze de laatste 4 versen uit Romeinen 11 hebben overgeschreven. Dat is Paulus' afsluiting van zijn prediking van de verkiezing, moet u weten. Romeinen 9, 10 en 11 is Paulus' verkondiging van de predestinatie. En waar eindigt de apostel? Op de toonhoogte van de lofzang. O diepte des rijkdoms, beide der kennis en der wijsheid Gods. Ik hoor daarin een uitroep vol ontzag. Hoe groot is deze God met wie wij te maken hebben? Ik hoor een uitroep vol eerbied. Hoe ontzaggelijk wijs moet God zijn als hij alles heeft uitgedacht waar wij maar stamelend over hebben gesproken. Het is ook een uitroep vol verwondering, gemeente. Voorspel van wat er zich zal afspelen als de gezaligden voor de troon van God samen Psalm 89 zullen aanheffen. En begrijpt u het, dat Dort hierbij uitkomt vanavond? Begrijpt u het vanuit uw eigen leven? We hebben allemaal inmiddels paragraaf 1 tot en met 18 gelezen. Maar was het voor u ook een herkenningstocht? Vanaf dat moment dat Dort ons in de diepte van de verlorenheid neerzette. En toen moest je al zeggen, het is waar. In Adam verloren. Van mij uit een afgesneden zaak. En toen werden we geconfronteerd met die God van de genade. Die zo lief de wereld had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En toen werd het ons verkondigd, gemeente. Want we zaten op die plaats waar God naar zijn welbehagen dat evangelie laat uitbazuinen. Wanneer hij wil en waar hij wil en tot wie hij wil. En wat een wonder, toen zat ik op die plek in die kerkbank. En toen mocht ik het horen. Er is doen aan. Er is verlossing voor verloren mensen. Begrijpt u, gemeente, als je dan meegenomen wordt in wat Dort beleidt en het blijven geen leerregels, maar het wordt bevinding, dan ben je aan het eind van paragraaf 18 rijp voor Romeinen 11. In Christus vrijgesproken van de straf voor eeuwig ontheven. Terwijl ik niet beter was dan de mensen die God liet liggen. O diepte des rijkdoms. Wat een eeuwig aanbiddelijk wonder. En die verwondering zullen ze allemaal wel kennen, gemeente, die uiteindelijk voor die troon van God komen te staan. Met alle verschillen die ze in hun leven geopenbaard hebben. Wat denkt u aan de mensen die er nu al staan? Daar zullen ze toch wel over eens zijn. Abraham en Lot. En Gideon. En Simson. Samuel. En David. Jesaja. En ook Jona. Johannes. En ook Petrus. Maria Magdalena. En Paulus. En de stokbewaarder. Stuk voor stuk verloren mens. En waarom worden ze zalig? Waarom? Die vraag krijgt alleen het daarom van het eeuwig welbehagen. De zaligen zullen er klein onder worden, gemeente. En de engelen worden er blij van, zegt de Heere Jezus in Lucas 15. En de laatste vraag vanavond is, en wij dan? Wie de Dortse leerregels hoofdstuk 1 leerde verstaan, zegt dat God naar mij omzag is een wonder. En tegelijkertijd mag je zeggen, en daar ligt nou ook de zaligheid in vast, al verpruts ik het iedere dag weer, al zou ik me er 1000 keer uitzondigen, maar wat hij begonnen is in mijn leven, komt een keer af. Heeft u de zekerheid nog niet, gemeente? Zoek het bij deze God. En pleit juist aan de avond van deze zondag. Op het evangelie dat u niet alleen met uw oor gehoord hebt, maar ook wat u met uw oog gezien hebt. Op dat genadeverbond. Wat u ook allemaal niet mag weten. En wat u niet zeker hebt. Maar dat weet u dan toch wel zeker. God heeft een eeuwig verbond der genade met u opgericht. om op te pleiten. Een vader en een zoon en een heilige geest die willen geven wat wij missen. Want let dan, gemeente, nog één keer op deze God die al zoveel heeft gedaan om u zalig te maken. Hij zond zijn zoon, hij zond zijn geest, hij zond zijn woord, hij zond zijn dienaren, hij zond u ontelbare uitnodigingen. Maar geef u dan toch aan hem over. Het zal u nooit berouwen als u aan deze God uw nederlaag bekend mag maken. Ieder die het van hem verloor, krijgt eeuwige winst, krijgt zangstof om te roemen in eeuwig welbehagen. Amen.